Voordat ik begin, volgende week is een vakantie, dan zal er geen catechisatie zijn en ik zelf zal er niet zijn. Dus in voorkomende gevallen, voor zover u dat nog niet weet, kunt u zich richten tot de scribe. Gemeente, er is een vers dat zingt dit: als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha en als ik hoor wat Jezus sprak voor zijn oog aan het kruishout brak. Wij willen daar heel eerbiedig vanavond eens een ogenblik gaan staan aan de voet van het kruis, of liever gaan zitten, gaan knielen. En wij willen eerbiedig gaan luisteren wat hij sprak, als ik hoor wat Jezus sprak. Als we luisteren naar wat anderen spraken daar op die kruisheuvel, dan horen we hele andere taal. De Romeinse soldaten die spotten: als gij koning bent, verlos dan uzelf. De fariseeën en de schriftgeleerden die spraken: hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij nog ineens verlossen. De voorbijgangers die zeiden: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, nou behoud uzelf dan. Kom af van dat kruis. En de 2 medekruiselingen, een aan zijn rechter en zijn linkerhand, ook die hebben andere taal gesproken. Indien gij de Christus zijt, verlos dan jezelf en ons erbij. We gaan vanavond luisteren naar wat Jezus sprak. Augustinus zegt dat het kruis de preekstoel is van de Heer Jezus, waarin hij zijn liefde tot de wereld heeft gepredikt. 7 wonderlijke kruiswoorden die ons eigenlijk alle 7 spreken van die onbegrijpelijke liefde van Christus. Eerste kruiswoord: vergevende liefde. Vader, vergeef het hun. 2e kruiswoord: reddende liefde. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. 3e kruiswoord: zorgende liefde. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. 4e kruiswoord: vragende liefde, mijn God, waarom? 5e kruiswoord: volbrengende liefde, het is volbracht. 6e kruiswoord: leidende liefde, mij dorst. En 7e kruiswoord: overgevende liefde. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als ik hoor wat Jezus sprak, als ik hoor van wat Mohammed sprak, niet in 33 na Christus, maar in het jaar 633 na Christus, toen hij stierf in Medina aan een felle koorts, waren een van zijn laatste woorden: mogen de Heer de Joden en de Christenen verdelgen. Als ik hoor wat Jezus sprak, dan hoor ik van vergeving in plaats van verdelging. Ik zet daarom boven de preek: vergeving vanaf het kruis. En we letten op een 3-tal gedachten. We gaan ten eerste letten op de voorbeden. Vader, vergeef het hun. Wie zijn die hun? Ten tweede gaan we letten op de vergeving. Vergeef het hun. En ten derde gaan we letten op de verhoring. Dit gebed van de Heer Jezus is verhoord. God de Vader hoort hem altijd. Maar hoe is het dan verhoord? Nou, daar gaan we op letten in de 3e gedachte. Ik zet dus boven de preek: vergeving vanaf het kruis. We letten ten eerste op de voorbeden. Ten tweede op de vergeving. En ten derde op de verhoring. Gemeente, wij staan aan het begin van de 7 Lijdensweken. Die hele Via Dolorosa, die hele lijdensweg van de Heer Jezus, van de kribbe, die eindigde bij het kruis, het vloekhout, want vervloekt is en ieder die aan het hout hangt. 7 kruiswoorden. Als God het geeft, wil ik nog een paar andere van die kruiswoorden in de komende tijd samen met u gaan overdenken. 7 kruiswoorden, de laatste woorden van een geliefde, en die maken altijd indruk, die bewaar je in een gouden lijstje in je hart. Die 7 kruiswoorden doen mij denken aan de 7-armige kandelaar. Die stond in het heiligdom. En waarom was die kandelaar daar? Die menorah, die kandelaar. Die stond daar in het heiligdom van de tabernakel of van de tempel om nou het heilige te verlichten. Om te openbaren wat in dat heilige is. En zo zijn die zeven kruiswoorden als een zevenarmige kandelaar die mij openbaart wat er nou in dat heilig hart van de zaligmaker is en omgaat. Zeven kruiswoorden. Zo bekend, we kennen ze wellicht. Velen van u kennen ze alle zeven uit hun hoofd. Zeven kruiswoorden, als zeven stoten op de bazuin. Zoals het was bij de inname van Jericho, zeven bazuinstoten. En bij die zevende viel Jericho en de muren van Jericho, die vielen om. Toen hij zijn zeven kruiswoorden had uitgesproken, toen werd de macht der duisternis en de macht der hel werd voorgoed verslagen. Als we gaan letten, kinderen, op die zeven kruiswoorden, wanneer heeft de Heer Jezus die nou gesproken? Ja, op Goede Vrijdag, dat klopt. Maar wanneer nou precies? Nou, de Heer Jezus die is om 9:00 's morgens aan het kruis genageld. En hij heeft er tot 3:00 's middags aan moeten hangen. En van 12:00 tot 3:00 werd het donker. En als je dan de schrift met de schrift vergelijkt, dan lezen we dat hij 3 kruiswoorden sprak voor de duisternis. 1 kruiswoord sprak hij in de duisternis. Mijn God, waarom? En 3 kruiswoorden sprak hij na de duisternis. Weet je wat mij daarin opviel? Dat het eerste en het laatste kruiswoord allebei een gebed vormen. Het eerste begon met Vader. Vader, vergeef het hun. En het laatste was ook Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Het eerste gesproken 9:00 ochtends. En het laatste gesproken zo 3:00 middags. En wat mij nou trof, gemeente, in de voorbereiding was dit. Dat het nou precies het moment was. 9:00 morgens. En 3:00 middags. Waarop de priesters in de tempel gingen om daar het reukwerk, zowel 's morgens als 's middags, aan te steken. En het reukwerk in het heiligdom is een beeld van de gebeden. Hè? Mijn been met opgeheven klimp als reukwerk voor u toericht. Dus terwijl de priesters in het heiligdom van de tempel het reukwerk ontstaken, hoor ik de Heer Jezus vanaf het kruishout bidden, stijgt zijn gebed op als reukwerk naar omhoog. Wanneer sprak de Heere Jezus dat eerste kruiswoord? Er staat in vers 33, toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. 4 Romeinse soldaten onder leiding van een hoofdman hebben Jezus en die 2 andere moordenaars meegenomen naar de plaats der terechtstelling, Golgotha. Daar worden zijn handen uitgerekt. Daar zie ik dat Romeinse soldaten met ruw geweld die harde spijkers door zijn milde handen en gezegende voeten slaan. Terwijl de eerste pijnen van die harde spijkers worden gevoeld, spreekt de Heer Jezus dit gebed, dit eerste kruiswoord uit. Daar is wat aan vooraf gegaan. De Heere Jezus was al verzwakt. En die nacht ervoor, Gethsemane, allemaal plaatsen waar we, als God het geeft, volgende week ook zullen staan. In gedachten zullen staan en zullen zijn. Gethsemane, waar hij tot bloedig zweet gedruppel, waar het zweet werd tot bloedige druppels. Waar hij gegeeseld werd in het huis van Caiaphas en daarna bij Herodes en daarna bij Pilatus. Martelende pijn, vlijmende lichaamspijn. En terwijl zijn handen en zijn voeten werden doorboord zo fel het kan, is er één iets wat ze niet konden binden. Dat was zijn tong. Zijn tong. En met die tong, met zijn lippen, ging hij spreken. Kinderen, je hebt van die kostbare specerijen en dat moet je fijn stampen. En als je die specerijkorreltjes, als je dat dan fijn stampt, dan gaat het nog heerlijker geuren. Nou, zoiets zie ik dat hier met de Heer Jezus. die zoon des vaders, hij wordt hier verbrijzeld. Zijn handen en zijn voeten, zo fel het kan, hij wordt hier verbrijzeld. En als het ware, hij wordt nog dierbaarder voor mij. Ik hoor hoe de spijkers met ijselijke slagen zich door zijn handen en zijn voeten jagen. Maar ik hoor ook wat Jezus sprak en wat Jezus bad voor wie hem gekruisigd had. Wat hoor ik dan? Wat hoor ik dan? Ik neem u mee in gedachten, steeds een stapje verder vanavond. Ik neem u mee in gedachten, wat hoor ik dan als hij zijn mond open doet? Weet je wat ik niet hoor? Ik hoor geen het uitgillen van pijn. Dat zou logisch zijn in dit geval. Ik hoor geen vervloekingen die van de hemel worden afgebeden voor zijn beulen. Dat was normaal als je gekruisigd werd in die tijd. Dan slingerde je scheldwoorden in het gezicht van je beulen die je kruisigde. Zoals Elisa dat deed, die profeet, bij die 42 kinderen, nou ja, kinderen, zeg maar 42 tieners. Pubus, 42 jongelui, die hadden een gruwelijke hekel aan die profeet. Kaal kop, ga op. Je mag voor mij ophoepelen met je kale kop. Je mag voor mij de lucht in vliegen, letterlijk. En dan staat er, en Elisa die draaide zich om en hij vervloekte ze in de naam des Heren. En toen kwamen die binnen. Had de Heer Jezus hier ook kunnen doen? Dat doet hij niet. Hij bidt niet om verlichting van de pijn. Vader, neem weg dat afschuwelijke kruis. Hij vraagt niet om 12 legioenen engelen die hem bij zullen staan en zullen helpen. Hij bidt niet om vuur uit de hemel zoals Elia dat bad. Toen daar soldaten kwamen om Elia die op de berg zat gevangen te nemen. Ja, als ik nou een profeet van de Heere ben, dan komt er nu vuur uit de hemel en kwam. En al die 50 soldaten die werden in ene klap verteerd door het hemelse bliksemvuur. Weg. Als ik nou de zoon van God ben, dan komt er nu vanaf het kruis vuur. Dat bidt de Heere Jezus niet. Wat bidt hij dan wel? Gemeente, ik probeer u maar zo heel stapje voor stapje mee te nemen. Ik hoop dat er wat bij zit voor u vanavond. Ongekende diepte in die bekende woorden. Weet je wat ik ook zo opvallend vind, toen ik hierover nadacht? Alleen al het feit dat de Heer Jezus gaat praten. Dat is al zo opvallend. Waarom dan? Nou, tot nu toe was hij als een lam dat stemmeloos is voor degene die het scheert. Hij heeft gezwegen als het lam van God. Hij deed zijn mond niet open. En nu doet hij zijn mond open. En weet je wat voor mond dat is? Dat is diezelfde mond en diezelfde kaken die een paar uur tevoren waar menselijke vuisten op hebben gebeukt. Zere kaken, en die gaat hij openen. En dan komt er uit die geopende, zere, blauwe kaken, komt een gebed. En geen vervloeking. Wat een goedheid ten opzichte van zoveel wreedheid. Als ik zie een gedachte op die man van smarten leidend aan het kruis, dan zie ik dat zijn lichaam druipt van bloed. Kun je bedenken die gaten, die wonden in zijn handen en voeten, en die opengeploegde rug. Dan zie ik dat zijn lichaam druipt van bloed. En als ik dan verder zie, maar daar moet je geloofsogen voor hebben, dan zie ik ook dat zijn hart druipt van liefde. En dan zie ik ook dat zijn lippen druipen van genade. Vader, vergeef. Weet je wat ik ook opvallend vind, gemeente? Zodra het bloed van het offer begon te vloeien, zodra het bloed van het lam begon te vloeien, ging de hoge priester bidden. Zodra het bloed ging druppelen uit zijn lichaam, gaat de hoge priester bidden. En dat is de reden waarom er geen vuur uit de hemel komt. Al had hij niet gebeden, Vader vergeef, dan was dat vuur wel gekomen. Gaat de hoge priester bidden. Wat bidt hij? Het eerste woord wat hij zegt is vers 34, Vader. Zo begon hij zijn gebed. Zo heeft hij het ook aan zijn discipelen geleerd. Als je dan bidt, zegt onze Vader. Abba, lieve Vader. Wat moet dat woord uit de mond van de Zoon betekend hebben voor het hart van de Vader? Daar in de hemel zat een God die Vader is. En die maar één Zoon had. En die ene Zoon hoort hij schreeuwen, Vader, vergeef het. Weet je wat wij zeggen? He? Je kan overal aan zitten, maar als ze aan mijn kinderen komen, dan komen ze aan mij. Dan komen ze aan jezelf. Ze moeten niet aan mijn kinderen komen, want dan word ik furieus. Als ze nou aan mijn kind komen, dan komen ze aan mij. En de Vader, die stond er toe. En de Vader, die liet het doorgaan. De Heer Jezus gebruikte de Vadernaam. Doe je dat ook wel eens? Ik vind het altijd mooi. Broeders, ook in de consistorie. Als er een gebed gedaan wordt. Want wij hadden we heel voorzichtig met gebeden hoor. De Heer legt altijd zijn oren bij je hart. En nooit van hoe mooi het zegt. Maar het doet mij altijd wat. Hoewel het nog niet zo heel veel gebeurt. Het doet mij altijd wat als ook de ambtsbroeders. Als ze niet alleen de naam Heere gebruiken. Allemaal goed hoor. Allemaal goed. Maar als je dan ook hoort van, dat die vadernaam klinkt. Ja, dominee, daar moet je bekeerd voor zijn. Dat is waar. En dat is ook niet waar. Dat kan je niet zomaar gebruiken. Dan moet je eerst wederom geboren zijn. Nou, ook al ben je niet wederom geboren, dan mag je ook de vadernaam gebruiken. En dan zal ik je er nog een gebedje bij geven ook. Weet je wat je dan mag bidden? Dan mag je bidden, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat gebed mag je bidden. En als je iets mag weten van zijn onuitsprekelijke liefde, dan zeg je, Vader, u wil geschieden. Voor wie bad de Heer Jezus? Voor zichzelf? Nou, dat was heel normaal. Om hulp, om verlichting, om ondersteuning in die martelende beproeving. Maar de Heer Jezus die begint niet te bidden voor zichzelf, maar voor anderen. Dat is zijn leven geweest. Altijd voor anderen. Dat was niet alleen zijn leven, dat hij heeft voor anderen geleefd, voor anderen geleden. Voor anderen gestorven en hij heeft ook voor anderen hier gebeden. Voor wie dan wel? Ja, niet voor zijn vrienden, maar voor zijn beulen. Hij bidt voor zijn beulen. Weet je, dat is nou goddelijke liefde. Onbegrijpelijk. Weet je hoe dat bij ons gaat? Weet je hoe dat bij ons gaat? Nou ja, als iemand nou eens echt op je hart getrapt hebt, hè. Als iemand nou eens echt op je hart heeft getrapt. Ja, dan moet er eerst een hele tijd overheen gaan. En dan, nou ja, goed, dan kan ik het hem wel vergeven. Maar ik vergeet het nooit meer. Hij moet niet te dicht bij hem in de buurt komen. Want dat... Nou ja, goed. Mijn christenplicht is, en dan moet er wel eerst een tijd overheen zijn gegaan. Nou, bij de Heer Jezus is er helemaal geen tijd overheen gegaan. Eer dat hij zijn beulen kan vergeven en bidden om vergeving. Nee, op dat moment zelf zijn ze bezig om hem te vermoorden. En op dat moment zelf bidt hij, Vader, vergeef het hun. Terwijl het bloed uit zijn handen begon te vloeien. Terwijl die hamer rood zag van goddelijk bloed. Toen, op dat moment, wat hij vergeef. Weet je, ik kan geen voorbeeld verzinnen waar dat nou in het verleden heeft plaatsgevonden. Kijk, Abraham, bijvoorbeeld in het Oude Testament, die bad voor de goddelozen, hè, voor die inwoners van Sodom. Ja, Abraham bad voor de goddelozen, ja dat klopt, ja. Maar die goddelozen waren op dat moment niet bezig om zijn handen en zijn voeten vast te nagelen aan een kruis. Ik vind het zo treffend dat het eerste gebed een gebed niet is voor zijn moeder. Dat is pas later. Vrouw, zie uw zoon. Het eerste gebed is niet voor zijn moeder. Ik zie bij sommigen van u dat bekende tegeltje. Dat bekende tegeltje. Zomaar in de huiskamer of waar dan ook hangen. Gang. He, dat bekende gebed op dat tegeltje, gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Mooi gedicht, mooi gebed, mooi tegeltje. Gebed voor mijn kinderen. Bij dat eerste kruiswoord kan ik erboven zetten, niet gebed voor mijn kinderen, maar gebed voor mijn vijanden. En dan wel voor de ergste. En gemeente, kom ik bij de toepassing. En nou zeg ik u vanavond, ik denk op grond van het woord, zoals de Heere toen was, zo is die nu nog. Alleen de plaats is anders. Hier is het aan het kruis dat hij bidt voor zijn vijanden. Nu zit hij in de troon in de hemel. En wat doet hij daar? Ik denk dat de Heer Jezus nog steeds bidt voor zijn vijanden. Ja. Niet alleen voor boetelingen, maar ook voor beulen die het niet verdiend hebben. Die er zelfs niet om gevraagd hebben. O stervende koning, ora pro nobis, bid voor ons. Allemaal niet. Er is niemand van die soldaten die zegt, wilt u alsjeblieft voor me bidden? Niemand. Ongevraagd, onverdiend. Hier gaat in vervulling wat Jesaja heeft gezegd. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Hier geeft de Heer Jezus zelf het voorbeeld van wat hij tegen zijn discipelen heeft gezegd. In de bergreden, heb uw vijanden lief. En bid voor degene die u vervolgen, die u geweld aandoen. Ja, dominee, ik protesteer. Hoezo? U zegt dat de Heere Jezus nu in de hemel bidt, ook voor vijanden? Is dat waar? Ik geloof niet dat het waar is. En u gaat in uw Bijbeltje bladeren. Ja, oh, ik weet al wat u wil zoeken. Ik voel het al aan. Johannes 17 moet u hebben. Want daar staat dat de Heere Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid alleen voor degene die gij mij hebt gegeven. Alleen voor die. Zie je wel? De Heer bidt alleen voor zijn volk, voor zijn uitverkorenen, voor de gegevenen des vaders. Je hebt een punt. Maar je moet maar altijd schrift bij schrift vergelijken. Nou gaat dat gebed nog verder. Later in dat gebed lees je, en nou bid ik niet alleen voor degene die gij mij gegeven hebt. Maar dan bid ik ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Die geloven dan nog niet. Die zijn dus nog onbekeerd. Maar die tot geloof zullen komen. Onbekeerden, vijanden dus. Nog. Ander voorbeeld, duidelijker. U kent die gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom, hè? Daar staat één boom. En die boom die brengt geen vrucht voort op zijn tijd. En dan komt de eigenaar. En die eigenaar die zegt van die boom die moet omgehouden worden. Want die beslaat onnuttig de grond. Waarom staat dat ding daar, die boom? Hij brengt geen vruchten voort waar ik van kan genieten. Waar ik mijn vreugde in vind. Hak die boom om. En de bijl ligt er al. En dan komt de hovenier en die zegt tegen de eigenaar, eigenaar, ach eigenaar, mag volbeden doen voor die boom. Zou u hem nog een jaartje willen laten staan? En dan zal ik er nog eens extra mest omheen leggen, ik zal er nog eens om graven. En als u nou nog een jaartje laat staan, en dan misschien dat hij dan vrucht gaat voortbrengen. Nou die boom, die onvruchtbare boom, dat zijn nu en ik van nature. En er is al wat mest omheen gegooid. Je hebt al wat preken gehoord. Bakken, bakken. En nog geen vruchten der bekering waarde die ik zie. En dan zegt God op een gegeven moment over jouw leven. De bij ligt al aan de wortel van de boom. Hak hem om, hak hem om. Ik heb niks aan hem. Ik heb hem geschapen en het is gezongen toen je gedoopt werd. Opdat je nou zijn eer zou bedoelen. Hij schiep het heelal zijn naam ter eer. Opdat God nou geëerd zou worden door jouw mond, door jouw tong. Maar je doet het niet. En dan zegt God, hak hem om, hak hem om. Voor hem een ander die wel mijn eer zal bedoelen. En die wel mijn lof zal bezingen. En dan komt de Heere Jezus, de hovenier, de heiland. En dan bidt die heiland, ach Heere, ach Vader. Laat hem nou nog een jaartje staan. En dan zal ik er nog eens extra mest omheen doen. En dan zal ik het nog eens extra dicht bij hem brengen. Dat liefelijke evangelie, die ernstige boodschap. Dat heerlijke zaligheid. Opdat die vruchten de bekering maakt. Ziet u dat die hovenier bidt voor zijn onbekeerlijke boom. Voor zijn onbekeerlijk, onvruchtbaar mens. Ik denk aan een ander vers. Ja. Kent u dat? Ja, sommigen wel. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. Hij is met zijn geest nu ook zegenend in ons midden. En hij klopt aan uw hart, roepend, opent mij nu. O hoor naar zijn beden. O hoor naar zijn beden. O hoor naar zijn beden, want zijn beden geldt u. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet, wie zijn die zij? Dat is zo algemeen mogelijk. De Heer Jezus zegt niet van, want die Romeinen weten niet, of die Joden, die Jeruzalemmers weten niet wat. Maar zij, het is zo algemeen mogelijk. Opdat wij niet zouden kunnen zeggen, dat eerste kruiswoord is alleen bedoeld voor die mensen toen, die daar letterlijk stonden bij het kruis. Het is zo algemeen mogelijk. Hij heeft voor de overtreders gebeden. Of die nou Pilatus heet, of Herodes, of Caiaphas, of soldaten, of Joden. Het zijn de Joden niet, alleen Heer Jezus. Maar ik ben het. Als ik mezelf als een overtreder leer zien voor God. Dan ben ik geen toeschouwer meer. Maar dan word ik medeplichtige. Ik vind het zo treffend, hè? We hebben het ook gelezen. Een vers hierna, er staat, en het volk stond en zag het aan. En het volk stond en zag het aan. Zie je dat voor je? Daar waren heel wat mensen, die waren voorbijgangers, die zagen dat daar gebeuren, dat er iemand gekruisigd werd. Oh, dat is die rabbi van Nazareth. En een paar stonden er stil en het volk stond en zag het aan. That's it. Zo kan je ook in de kerk zitten, weet je dat? En het volk zit. En je zit maar een beetje te luisteren zo. Ja. En het deed hen niks. Het volk stond en zag het aan. Als ik mezelf als overtreder leer kennen, dat is geesteslicht voor nodig. Maar als het gebeurt, mensen, dan ben ik geen toeschouwer meer. Die op de tribune zit te kijken wat er daar ergens hiervoor in gebeurt. Maar dan word ik medeplichtiger. Dat heeft Rembrandt goed begrepen. Als hij Leidens taferelen schilderde, dan zette hij zichzelf er altijd bij. Ja, ik kost hem die slagen. Ja, ik. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Vader, vergeef het. Het, ook weer zo algemeen mogelijk. Het is zo rijk, zo heerlijk, zo wijd die voorbeden hier. Vergeef het hun. Hun is zo. Die zondaars die overdreven zijn zo algemeen mogelijk. Hun. En het, de zonde, is ook zo algemeen mogelijk. Niet vergeef hen dat ze mij kruisigen. Maar het, dat is. Ja, het is onbepaald wat die zonde ook is. Als ik maar een overtreder mag weten voor het heilig oog des Heren. Wat die overtreding dan is. Maar er wordt voor mij voorbeden gedaan. De Heer Jezus pleit zelfs, dat kan ik helemaal niet begrijpen. Hij pleit zelfs bij de Vader. Als een advocaat neemt hij het voor zijn beulen op. Kunt u dat begrijpen? Hij brengt geen beschuldiging aan, maar hij zoekt als een goede advocaat naar verlichtende omstandigheden, naar argumenten die voor hen pleiten. En hij heeft een argument gevonden, want ze weten niet wat ze doen. De onwetendheid van die mensen. En dat gebruikt u nou als een pleitgrond om voorbeden te doen bij de Vader voor hen. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Ze wisten niet wat ze doen. Nee, dat wisten ze ook niet. Ze dachten, die rabbi van Nazareth, die moeten we niet. Maar ze hadden niet in de gaten dat het de zoon van de Vader was die ze kruisigden. Vader, vergeef het hun. Nou, dat is één. Die voorbeden. Mag ik iets zeggen over de tweede gedachte, de verhoring. Of de tweede gedachte, dat is de vergeving. En de derde is de verhoring. We letten even op de tweede gedachte, de vergeving. Vergeef het hun. Ach gemeente, weet je waarom de Heer Jezus bidt om vergeving? En vergeving, dat moet je goed onthouden. Dat is niet zomaar wat, dat is niet even. Maar dat is de allergrootste en de allerbelangrijkste weldaad die een zondaar te beurt mag vallen. Dat is ook de allerbelangrijkste zegen die je nodig hebt als zondaar. Om voor God straks te kunnen verschijnen. Dan moet je weten, niet dat je een gelovige bent. Ik zeg het nou eens even wat scherper en wat nauwkeuriger. Maar dat je je zonden zijn vergeven. Daar hebben we van gezongen in Psalm 32. Hè? Het is niet voor niks dat de dichter zingt. Welzalig hij, welgelukzalig is hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf, een overtreder verdient straf, voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, mijn handen onder het bloed bevlekt, waardoor hij was bevlekt, weg met hem. Voor het heilig oog des Heren is bedekt. Dat is de grootste weldaad, natuurlijk de grondslag van alles. Hoe kom je daar nou aan die vergeving? Ik geloof de schuldvergeving enkel om des middelaars bloed. Weet je moet niet alleen weten dat er bij de Heere vergeving is. Maar dat jouw zonden vergeven zijn. Dat is nog wat anders. Je kan wel geloven dat er vergeving is bij Jezus. Maar zijn nou jouw zonden vergeven heel persoonlijk op goede grond? En wat is dan die goede grond? We hebben het gezongen in Psalm 130. Waar is dan die vergeving te verkrijgen, dominee? Dan zeg ik, hoor, de dichter zingt in 130, daar. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest, daar. Voor mijn ongerechtigheden, daar. Nou moet je zeggen, joh, op Golgotha zijn voor vergeving. En de grondslag, die goede grond, dat is zijn bloedstorting. Want op grond van dat bloed dat het stroomt langs kruishout, is er vergeving. Daarom. En daarom heb ik boven de preek gezet, vergeving vanaf het kruis. De Heere Jezus bidt dus voor de allerbeste genade. En dat voor de allerslechtste en de allergrootste zondaars. Daar is vergeving. Waarom? Zover het west, ziet u die ene hand? Zover het west verwijderd is van het oosten, zover. En dat druppelt wat uit zijn doorboorde handen. Zover heeft hij, om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Daar is vergeving. Dus de grond van dit gebed, beste mensen, dat is zijn bloedstorting. Hij heeft voor de overtreders gebeden om vergeving. En de grond is dat hij voor de overtreders heeft geleden. Nou. En nou zie ik iets helemaal wonderlijks. Ben je er nog bij? Kan je me nog volgen? Nou zie ik iets helemaal wonderlijks. Als ik dan let op dat kruis, zeg gemeente, dan zie ik daar twee altaren samenkomen. Twee altaren, hoe bedoel, nou dit. In dat heiligdom vroeger, hè, het Oude Testament, had je twee altaren. Je had het brandofferaltaar, dat stond in het begin. Daar werden de lammetjes opgeslacht. En je had het gouden altaar, het reukofferaltaar, dat stond in het heilige. En daar werd het reukwerk opgebracht. Dat was een lieflijke reuk, gebeden naar omhoog steeg. En nou zie ik bij het kruis van de Heer Jezus ze samenkomen. Ik zie aan dat kruis, daar zie ik het lam van God, dat bloed, het offer dat gebracht wordt, brandofferaltaar. Maar ik zie ook het gouden altaar, het reukofferaltaar, want hij bidt, hij doet voorbeden, offerbloed vloeide en gebedsreukwerk steeg omhoog. Daar vinden de beide altaren hun verenigingspunt in het kruis. Nou, dat is twee, De vergeving. Ten slotte ga ik nog iets zeggen over de verhoring. Dat is het derde punt. Er staat in de Bijbel: een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Nou, het gebed van de Heere Jezus, de rechtvaardige, dat vermag natuurlijk niet veel, dat vermag alles. Dus ik mag op goede grond weten, hopen en geloven dat dit gebed van de Heere Jezus ook verhoring heeft gevonden. En dat heeft het ook, wonderlijke verhoring. De Vader, die hoort hem altijd. En als ik dan de Bijbel eens wat een beetje nabladeren geweest, en dan zie ik hoe dit gebed op velelei manieren is verhoord. Het is verhoord een uur daarna, een paar uren daarna, een paar maanden daarna, 2000 jaar daarna. Ik bedoel dit, hoe is dit gebed verhoord? Nou luister, ik noem een aantal dingen. Dit gebed heeft al een uitwerking. Een uitwerking, die gebeden die keren niet leeg terug hoor, die hebben een uitwerking. Dit gebed wordt verhoord een uur daarna. Die ene moordenaar die hangt naast de Heere Jezus. Hij heeft hem kunnen zien, die middelste. Dat bordje boven het kruis, de koning der Joden, ja dat zal best wel waar wezen. Maar toen die hoorde dat eerste kruis, het Vader vergeef het hen. Toen brak er wat in het hart van die moordenaar. Was dat eerste kruiswoord de eerste stap om die moordenaar te doen bidden: Heere, denk toch alsjeblieft aan mij. Dat was de eerste vrucht, dat was de eerste verhoring. Die ene moordenaar, die was er de vrucht van. Moordenaar. Tweede, die hoofdman, een paar uur daarna. Die hoofdman. Hè, die de leiding had over de kruisering, de terechtstelling, samen met die vier andere Romeinse soldaten. Nou, die hoofdman hier op Golgotha, die heeft het op een gegeven moment gezien, ingezien, dat hij waarlijk de Zoon van God was. En dan staat er in de evangelie, die hoofdman die begon zich op zijn borst te slaan. En hij zei, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij liet zijn hamer uit zijn handen vallen. De wapens werden hem met handen geslagen. Waarlijk, deze mens is rechtvaardig. Tweede vrucht van de voorbeden van Christus. Een paar uur daarna. Ik denk ook aan de scharen die daar stond en ze zagen het aan. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Maar ook die werden geroerd, geraakt door de voorbeden van Christus. Dan wordt het donker op een gegeven moment, en dan aan het einde van die Goede Vrijdag, dan lezen we van die scharen, ze keerden terug naar huis en ze sloegen op hun borst. Ze sloegen op hun borst van berouw. Ze sloegen op hun, hoe kan dat nou, dat hij bidt voor ons? Ook die werden geraakt door de voorbeden bij dit eerste kruiswoord. 2 maanden daarna, dan zijn we niet meer bij Pasen, Goede Vrijdag, dan zijn we bij Pinksteren gekomen. 3000 mensen. Grotendeels dezelfde 3000 die daar ooit 2 maanden geleden bij de kruisiging hadden geroepen: weg met hem, kruisig hem. Dat waren grotendeels dezelfde mensen. Hoeveel zullen dat ook gehoord hebben, die beden? En hoeveel zullen behoord hebben tot de spotters van Golgotha? Jezus had gebeden, want ze weten niet wat ze doen. En dan 2 maanden daarna hoor ik ze, dan breekt er wat van binnen. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Om behouden te worden. Dan worden er 3000 bekeerd. Ik heb wat ontdekt, gemeente. Ik heb altijd gedacht. Ik heb nagaan als dominee leer je altijd. Je blijft altijd maar een leerling hoor. Ik heb altijd gedacht. Die 3000 mensen op die Pinksterdag. Die zijn bekeerd door de prediking van Petrus. Ja, God heeft dat gebruikt en toegepast en zo. Door de prediking van Petrus zijn die 3000 bekeerd. Mis. Die 3000 zijn bekeerd. Door de voorbeden van Christus. Door dit eerste kruiswoord. Nou. Die moordenaar. Die hoofdman. Die scharen bij het kruis. Die 3000. Weet je. En dan lees ik ook in de handelingen. Dat er een grote schare van priesters waren. Die den geloven gehoorzaam werden. Een paar maanden daarna. Een grote schare van priesters. Die hebben gespot en gejoeld. Dat waren de hoofdbeschuldigers. Een groot, niet enkele, een grote schare van de priesters. Die werden het geloof gehoorzaam en die werden ook nog een keer gedoopt. Vrucht van de voorbeden van Christus. Joden en heidenen, ja. Grond van de voorbeden van Christus. Weet je, de Heer Jezus zegt, ik sla weer een bladzij om. En dan kom ik bij hoofdstuk 24, vers 47. Als Jezus is opgestaan, dan staat er, en nou gaat het nou maar vertellen, in dat er in zijn naam gepredikt moet worden, bekering en vergeving van zonde. Onder alle volkeren, beginnende bij Jeruzalem. Is dat niet geweldig? Hij bad voor zijn beulen. Hè? En dan staat hij op en dan zegt hij, en ga nou maar die blijde boodschap verkondigen en begin dan maar bij de ergste zondaars, te beginnen bij Jeruzalem. En ga ze nou maar verkondigen, bekering, en dat er vergeving is. Altijd geweest. En zo gaat het verder. Van Judea naar Samaria, naar het einde der aarde, ook de heidenen. Oh, wat gaat die vrucht van de voorbeden van Christus ver. En dan het laatste. U vergeef het hun. U, jij, jou. Vraagteken of uitroepteken. Wat mag ik er nou achter zetten? Geldt die voorbeden, die vrucht van die voorbeden ook voor jou? Vraagteken of uitroepteken. Hoor ik dan hoe Jezus bad voor wie hem gekruisigd had? Ik weet, zing het met me mee, zing het met je met me mee. Ik weet dat bij de heiland is ook voor mijn vergiffenis. Nou, dan wordt hij er ook onder begrepen. Dan ook. Gemeente, we gaan eindigen. Mag ik eindigen met een hele praktische toepassing? Als je nou een christen mag zijn, hè, dan ga je op de Heer Jezus lijken. Dit gebed heeft geen voorganger, maar wel navolgers. Dit gebed dat vindt wel navolging in de volgelingen van Jezus. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. De Heer Jezus gaat het ook aan zijn volgelingen leren om zo gezind te zijn zoals hij gezind was. Hij heeft ons hier een voorbeeld nagelaten. En we zien dat dat ook gebeurt bij toegewijde christenen. Stefanus, hij wordt met stenen doodgegooid. Heren, rekenen deze zonde niet toe. Dat heeft hij van zijn meester geleerd, zo'n gebed. Het kan niet anders, hè. Als Jezus nou een lam is, dan kan jij je toch niet als een wolf gedragen naar een ander. Alleen maar grommen en bijten en steken en een ander beschadigen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Weet je, als genade in je leven gaat vallen, dan gaat het harder eraf. Dan word je zacht en mild aan anderen. Stefanus, vader, rekenen deze zonde niet toe. Dat hoort de uitwerking van het eerste kruiswoord te zijn, heel praktisch ook in ons midden, gemeente. En er staat in de Bijbel, vergeef elkaar, zoals ook Christus u vergeven heeft. Heel praktisch. Zijn er mensen waar je rekening aan hebt? Zijn er mensen die je op je hart getrapt hebben? Nee, niet nu, niet gisteren, niet vorige week, maar misschien al jaren geleden. Zijn ze er? Zou je ze op kunnen sommen? Ja, als je eens goed gaat nadenken, dan misschien wel. Ik denk het wel. Mensen die je op je hart getrapt hebben. Zou ze kunnen vergeven? Dat kan ik niet, dominee. Ik ook niet. Maar als nou deze liefde van zo'n heiland in je hart gaat druppelen, dan word je zacht. Ja, dan word je zacht. Weet je, dan kan het alleen. Heere, leer mij zien naar de mensen, zoals u met uw ogen zag op mensen. Leer mij, o Heere, met uw hart anderen te vergeven. Kijk, dan draagt dat werk van de Heer Jezus vrucht in je leven. Op Golgotha hoor ik iemand bidden. Ik hoor zijn grote zondaarsliefde. De zondaarsliefde van de Heer Jezus, daar ben ik van onder de indruk vanavond. Dat hij zo met barmhartigheid bewogen is, dat terwijl die leeg bloedt, dat hij dan nog bidt voor mensen die een hekel aan hem hebben. Zo'n heiland is er maar één. Simson kinderen, met al de kracht die in hem was, in zijn lichaam was, die trekt die zuilen van die tempel waarin hij was, met al zijn vijanden. De laatste krachten die in zijn lichaam zijn, dan trekt Simson die zuilen weg. Tot vernietiging van zijn vijanden. De Heer Jezus, met de kracht van zijn liefde, niet tot vernietiging van zijn vijanden, maar die bidt tot vergeving van zijn vijanden. Ik heb een boekje staan in mijn boekenkast van dominee C. van den Bosch. Jarenlang predikant geweest in Gorinchem. En dat boekje heeft als titel Liefde aan het kruis. Nou, ik hoop dat je dat vanavond met je hart mag gaan beamen. Liefde aan het kruis. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Gemeente kerkgangers, kom. Kom. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. Want God geeft vanavond vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn goedheid en zijn lof. Amen.